als je echt progressie wil boeken, dan moet je ook bereid zijn om daar gewoon echt voor te gaan. Kijk, nee, als jij zegt, ja, ik wil graag een universitaire studie doen, maar je leert nooit en je haalt niet, ja, unie is niks voor mij. Nee, je bent gewoon een luie hond.
Ik denk dat extreem vaste wat je wil voorbij ziet komen.
Ja.
Dat is wel iets wat echt wel link kan zijn als je niet weet wat je doet. En ik denk, daar komen inderdaad heel veel burn-outs vandaan, heel veel klachten vandaan, heel veel hormonale problemen. Daar komt heel veel. En ik denk, als dat zo doorgaat, wordt het alleen maar meer en meer en meer. En daar zie ik wel een groot probleem komen.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast. Leuk dat je kijkt. Vandaag zijn we met de enige echte JW en Frank den Blanke. Laat vast even een like achter, klik op die abonneerknop en ben je nou via Spotify aan het luisteren. Laat even 5 sterretjes achter. Vandaag hebben we als onderwerp met Frank en Jay, namelijk de grootste problemen in de Nederlandse fitnessbranche. En dat klinkt heel dramatisch. Alleen mij lijkt het leuk om de problemen eventjes te bespreken waarvan jullie denken, nou, dit is zorgwekkend of dit kan een red flag zijn op lange termijn, dat we denken van ja, oké, dit kan negatieve invloed hebben. Ik heb jullie deze vraag al wat eerder opgestuurd, zodat jullie daar eventueel eventjes over na konden
denken. Zou ik ervoor een paar haatdingen gaan zorgen? Of moet ik het gewoon...
Jay, gooi het eruit, zeg het eens. Wat zijn volgens jou een beetje de...
Kledingsrichtlijn, nee. Ga verder met je vraag.
Wat zijn voor jou, de grootste problemen in de Nederlandse fitnessbars? Als in gevaarlijk, wat mensen snel klakkeloos overnemen, of dingen die veel erger worden neergezet dan het werkelijk is? En dan mag je geen overgewicht zeggen, want die
is... Ik weet niet of wij het daar straks over hadden. We hebben een hele hoop gepraat vandaag al. Maar dat er een hele hoop jongens, meiden net zo, maar bij jongens blijft toch een beetje de grootste doelgroep in deze, denk ik. Zijn die, voor mij zei jij dat, die, weet ik veel, €250 per maand een supplementen besteden. Voor een paar procentjes extra progressie gemiddeld. Coaching €100 per maand is te veel, want ik zoek zo uit. Weet je? En, ja. Dat hoeft niet per se gevaarlijk te zijn natuurlijk. Hoewel, ik heb dat ook vaker gezegd, dat bij elke andere sport neem je les. En krachttraining gaan mensen lekker zelf lopen aanrotzooien, want hoe moeilijk kan het zijn, dat het lukt wel. Je gewrichten kunnen best wat hebben en zo, maar je ziet wel een hele hoop blessures bij jongens en meiden, die zo onnodig zijn. En ook wat betreft progressie en zo. Ik denk als meer mensen bereid zouden zijn om daar wat in te investeren, zeker in het begin van hun carrière, dat er A, een heel stuk meer progressie geboekt zou worden. Er B, een heel stuk minder geld weggegooid zou worden voor supplementen en weet ik het wel, die eigenlijk nauwelijks progressie opleveren. En C, uiteraard qua blessures en zo ook wel. Ik denk dat dat de eerste is waar ik mee zou willen beginnen.
Ik denk de eerste die ik zou pakken is eigenlijk wat door social media bezig komt, omdat mensen de instantcultuur hebben. Het moet direct. Van heel simpel, spieropbouw is niet 12 weken. Dat is jarenlang hard trainen. Wij zijn allebei zijn niet 22 meer. We zijn niet
20
kilo geworden. Helaas. Dat gebeurt gewoon niet. Dat heeft jarenlang nodig om daar te komen. En hetzelfde is van, ik moet het hele jaar, want iedereen op Instagram, op Facebook en TikTok is altijd afgegeven, ik moet het hele jaar 6% bodyfat hebben. Dat is niet realistisch.
Ik ben ook dik nu.
Dat gaat niet. Dus ik denk tot daar misschien wel het grootste probleem is, dat de perceptie van wat normaal is compleet uit verband wordt getrokken door social media, omdat mensen alleen maar highlights zien. Ja. Van, die persoon is altijd in shape. Nee, die persoon die doet heel veel fotoshoots in de periode dat ze in shape zijn. En dat spreiden ze over 9 maanden uit, waardoor het niet opvalt.
Lijkt het alsof ze altijd in shape zijn.
Heel eerlijk, wij doen het ook. Bijvoorbeeld Paul heeft nu zoveel fotoshoots gedaan, nu zijn voorbereiding is, dat ze, als hij klaar met de wedstrijd is, tot volgend jaar maart hoeft geen foto meer te maken, want we hebben zoveel content dat het niet uitmaakt.
Ja.
Dus dat soort dingen doe je gewoon. Want dat is gewoon heel simpel. Het scoort beter op social media. Dat is de realiteit. Alleen, heel veel mensen moeten dus begrijpen, het is een snapshot, het is een momentopname. Dat wil niet zeggen dat iemand het hele jaar zo is. En ik denk dat heel veel mensen die perceptie nog steeds wel hebben van, dat is het hele jaar zo. En dus moet ik het hele jaar ook zo zijn. Of iemand die doet dit, dus ik moet dat ook doen. En dat zie je wel steeds meer terugkomen van, ja, maar ik zie deze persoon dit doet, dus dan moet ik dat ook.
Ja.
En misschien daarop inhaken ook gelijk wat Frank net zegt. Die zie ik ook nog best wel voorbij komen. Dat mensen denken, ja, ik ben nu aan het afvallen, maar ik ben natuurlijk ook krachttraining aan het doen, dus ik bouw ook spieren op. Dus daarom staat mijn weegschaal stil. Maar mensen zijn, kijk, afval is makkelijk. In een 12 weken afvaltraject kan je zieke transformatie neerzetten. Maar spieren aankomen? Nou, ik denk als je zegt een factor 10 erbovenop, dan zit je aardig in de goede richting.
En dan kom je eigenlijk
zoveel trager.
Ik denk dat bij mijn punt 2 dan komt, dat het grootste probleem is continu diëten. Weinig mensen snappen hoe ongezond het is om eigenlijk continu chronisch in een laag caloriebalans te zitten. Je zou eigenlijk, wat ik altijd zeg, is 12, 14, 16 weken per jaar maximaal diëten. De rest van de tijd, maintenance of positief.
Ja.
Dat is veel beter voor een menselijk lichaam op lange termijn dan continu maar
in dieet, te zijn.
Dieet, dieet. En dan is het dieet. Ik ga 6 weken, ga ik spierballen. Ik word een beetje dik, maar weer op dieet. Nee, trek hem gewoon door. Wees gewoon bewust wat je doet. Dat is zoveel maanden gezonder. Want ik krijg jongens, die zijn dan 72 kilo. En die zeggen van Frank, ik wil gaan groeien. En dan week 6, 7, 8 zijn we. Ja, ik krijg hier een klein randje vet. En ik denk, ik moet serieus inzoomen op de foto om het verschil te zien. En dan willen ze alweer op dieet. Dat ik echt denk, je zou nog veel verder. Je zou Jay nu moeten zien. Dat is een heel groot verschil. Dus dat
weer 5 vetranden.
Ja, dus uiteindelijk moet je wel snappen van om progressie te boeken. Je moet langdurig in positieve energiebalans zitten als je echt beter wil worden. En ook gewoon als je gaat kijken van wat het voor je lichaam doet, maar ook voor je organen, voor je hormonen. Het is gezonder om niet continu te diëten.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Dus wil jij de lekkerste kortingen? Ga dan naar sportpoeder.nl.
Ja, het is voor mij vaak 9 maanden positief en dan 3 maanden max in een calorietekort, om maar zo te zeggen.
Dat heb jij voor mij ook al gezegd. Ik zit nu meer dan een jaar in een overschot. Dus als je echt een keer een goede transformatie wil maken, er zijn heel veel jongens, meiden net zo, maar die richting een wedstrijd of een shoot, whatever, werken. Nou oké, als ze het al doen, 6 maandjes maximaal bulken. En daarna gaan ze weer 6 maanden voorbereiding. Tussendoor is het nog een zomer, doe je ook niet zoveel. Dus netto gezien heb je dan 3, misschien 4 goede bouwmaanden in een jaar. Ja, daar ga je niks mee neerzetten.
Ik had toevallig dinsdag met Marijn over. En Marijn die had dus 7, 8, 9 keer gepiekt in een jaar op een superlaag vetpercentage. Toen deed hij zijn bloedwaardetest. Nou, het schokte hij hoe slecht hij ervoor stond.
Ja.
Maar die had ook niet het besef op dat moment van hoe ongezond is het eigenlijk van... Oh, ik heb een wedstrijd gedaan. Ik kom 12 kilo aan. Mens help belt en ik moet in 6 weken ready zijn. En ik train 12 kilo er even af in 6 weken tijd. En ik krijg hem gewoon naar beneden. Ja, we kunnen allemaal over nadenken. Denken, ja, dat is niet heel slim. Maar dat heeft hij dus gewoon een jaar lang gedaan. Omdat hij denkt, ja, ik moet altijd top zijn. Want dat willen mijn volgers willen dat zien.
Ja.
En toen kwam hij er in één keer heel hard achter wat de gevolgen daarvan zijn. En ik denk, daar komen inderdaad heel veel burn-outs vandaan. Heel veel klachten vandaan. Heel veel hormonale problemen. Daar komt heel veel. En ik denk, als dat zo doorgaat, wordt het alleen maar meer en meer en meer. En daar zie ik wel een groot probleem komen.
Beetje die sixpack cultuur eigenlijk.
Er is natuurlijk best wel een tijdje, dat is volgens mij nu weer een beetje uit. Maar dat was dan, vooral bij die meiden was dat in real talk girls. En dan laten ze toevallig even 1 fotootje zien dat ze ook celluliters hebben, zeg maar. En in de rest van al hun fucking posts staan ze in een perfecte engel. Ja. Bla bla. Dan denk ik, nou zo real is het niet. Je wil gewoon even meeliften op dat verhaaltje van, oh kijk, ik kan ook meeleven met jullie. Maar social media is gewoon een zwaar vertekend beeld. Het is gewoon een gegeven. Weet je, iedereen pakt het perfecte fotootje. Gaat een hele dikke filter overheen. Een beetje photoshoppen, een beetje dunner maken. 99 van de 100 foto's flikkeren weg. En nou ja, ook in die 2 maanden dat je een peak shape hebt, schiet je je content voor de rest van het hele jaar, zeg maar. Dus ja, nou, kijk, en het is, kijk, dan kan je zeggen, ja, social media is slecht. Maar dit zijn wel de foto's die het altijd het beste doen. Dus weet je, het is gewoon ask and demand. De consument bepaalt waar we veel van zien.
Ja.
Dat is met supplementen zo, dat is met dit soort shit zo. Dus de consument zorgt ervoor dat dit soort content beter gaat. Dus zij houden het zelf in stand. Dan moet je er ook niet over janken.
Fair enough. Dus ik denk dat wel de nummer 2 grootste problemen zijn die ik denk zie. En daar en de andere is inderdaad wat Jay ook aangaf, inderdaad van mensen die alleen maar de makkelijkste weg zoeken en eigenlijk niet gewoon zoeken naar mensen die ze echt hulp kunnen geven. Ik zou willen dat er in Nederland gewoon een opleiding of iets was waarbij je sowieso verplicht sportles krijgt voor fitness.
Ja.
Want dat soort romant.
Een soort keurmerk.
Ik vind het niet erg dat mensen onder de 18 gaan sporten. Ik denk dat het maar beter is dat ze gewoon fanatiek bezig gaan worden. Als je ziet hoe weinig er eigenlijk nog maar gesport wordt, denk ik, als mensen willen starten met fitness op 10, 12, 14, 16-jarige leeftijd.
Doe je ding. Ja.
Doe je ding. Het heeft geen nadelige effecten voor je groei. Het is lang achterhaald. Alleen, denk wel, het moet wel goed aangeleerd worden. Maar je wil niet hebben dat iemand 10 jaar lang aan het trainen is en geen idee wat ze aan het doen zijn. Want dat is gewoon vragen om blessures.
Ja, en dan ga dan maar eens afleren en we goed aanleren.
Ja,
dat is nog 2 keer zo lastig inderdaad. Ja. Ja, wat jij gaf net ook aan het begin, Jay, over, over dat mensen niet zo moeten miepen. Dat ze wel gewoon geld moeten vrijmaken voor coaching.
Moeten niet.
Nee, maar
bereid zijn te investeren.
Ja, als je dat wil, dan moet je. Ja, ik bedoel, ik wou je ding niet afpekel, maar kijk, als jij als je echt progressie wil boeken, dan moet je ook bereid zijn om daar gewoon echt voor te gaan. Kijk, als jij zegt, ja, ik wil graag een universitaire studie doen, maar je leert nooit en je haalt niet, ja, Unie is niks voor mij. Nee, je bent gewoon een luie hond.
Ja, nee, fair enough. Maar waar ik een beetje naartoe wilde, is dat als je die coaching, als je daar dan wel tijd vrij maakt, wat vinden jullie ervan dat tegenwoordig zoveel mensen coach zijn? Want dat is natuurlijk niet een beschermd beroep.
Even heel lullig.
Iedereen kan zichzelf
bepaald.
Ja.
Dus als er heel veel mensen zijn die bereid zijn om voor dat soort clowns te betalen, dan hou je dat soort dingen in stand. Als er geen vraag voor was, dan zou het er ook niet zijn. Want dat soort mensen zouden dan niet genoeg geld verdienen om zichzelf coach te noemen.
Ja, fair enough. Ja, ik
het is heel lullig en heel hard. Maar kijk, kwaliteit kost gewoon geld. Ik bedoel, ik kan mezelf als voorbeeld nemen. Ik kan Frank zeker als voorbeeld nemen. Er zit misschien wel meer dan een ton aan opleiding in. Ja, die ga je niet terugverdienen door op 50 euro per maand te blijven zitten. Zo simpel is het gewoon.
Nee, fair enough. Nou ja, want dat is denk ik wel... ik zie jullie wel als een groot voorbeeld als coaches. Zeker als certified coaches, om maar zo te zeggen. Jij noemt het net clowns. Maar wat zijn volgens jullie misschien red flags in bepaalde coaches waarvan je zegt van ja, oké, dit... is eigenlijk niet een coach die geschikt is. Want aangezien iedereen tegenwoordig... Nou, ik zie het soms ook voorbij komen op social media. Mensen die 2 jaar aan fitness doen. En die beginnen met coaching. Omdat ze een verdienmodel naast content creation willen doen. Of iets in die trant.
Ja, ik denk de meest makkelijke is gewoon... Hoe lang is iemand aan het werk? En hoeveel succesverhalen hebben ze met zichtbare resultaten? Want kijk, wil iemand per se een opleiding moeten behalen? En omdat diplomas hebben een goede coach zijn? Ben ik van mening of niet per se. Want er zijn echt wel kwalitatieve topcoaches die niet officiële papieren hebben, die echt goed kunnen coachen en goede resultaten neerzetten. Maar je kan me niet vertellen dat als iemand 20 jaar les geeft en die maar 1 transformatiefoto heeft in 20 jaar tijd, een goede coach is. Dat lijkt me heel sterk. Maar als iemand 20 jaar bezig is en heeft er een paar duizend, dan kan je waarschijnlijk wel wachten tot je een goede coach geld krijgt.
Ja.
Dus ik denk, dat zijn gewoon meetpunten waar je naar gaat kijken. Dan een ander is natuurlijk inderdaad opleidingen. Maar opleidingen zegt ook niet alles. Want ik ken genoeg mensen waar ik naar opleiding kijk, die best wel oké zijn, die ik dan op een interview heb om coach binnen mijn team te worden. En ik denk, ik weet niet hoe je die opleiding hebt gehaald. Je hebt waarschijnlijk 1 dagje heel goed geleerd en geluk gehad met examen, maar je hebt de materie totaal niet onder de knie.
Ja.
En dus dat is soms een lastige waar ik tegenaan loop, want ik krijg heel veel mensen binnen die bepaalde opleidingen hebben. Dat zijn denken, oké, dat zijn keurige nette opleidingen, maar komt niet over nog. Je weet nog niet hoe het eigenlijk in elkaar zit. Dus ik denk wel, ja, staat van dienst met resultaten is de sterkste maatstaf die je kan vinden.
We hebben het volgens mij daar 2 weken geleden had daar een podcast ook over. Maar kijk, iedereen kan met freaks goede resultaten neerzetten. Dus als jij gewoon een grote naam hebt of een coach hebt, nou ja, weet je, internationaal zijn daar een hele hoop van. Die zieke transformaties met wedstrijdatleten neerzetten, dat maakt niet per se een goede coach. Ik zeg niet dat het slechte coaches zijn. Maar als jij bij jouw coach transformaties ziet, of hij kan transformaties voorleggen, of dat nou in tekst of in foto of in shape of in, nou weet ik veel, voortgang qua leefstijl. Maakt niet uit waarnaar je op zoek bent. Als die coach dat soort transformaties eerder heeft behaald met mensen die lijken op jou of in dezelfde situatie zaten als dat jij nu zit, dan kan je er aardig van uitgaan dat die coach met jou ook goede resultaten neer kan zetten.
Mm. Oké. Okay.
En ik denk dat je gewoon echt moet vragen, oké, wat zou je plan van aanpak zijn? Een goede coach moet in staat zijn om in grote plekken de grote lijnen te kunnen vertellen om hoe jouw traject eruit gaat zien. Dat zou echt wel moeten kunnen. En dat moet logisch klinken. Als jij denkt van, dat klinkt niet heel logisch, kan je al een beetje sceptisch zijn. Maar ik denk, de meeste goede coaches tegenwoordig die ik heb, maken allemaal content. Stalk ze gewoon een klein beetje. Ga op Instagram kijken, ga op Facebook kijken, ga op YouTube kijken. Zoek gewoon even, kijk hun website, lees het door. Ik zou niet zeggen van, oké, kijk 5 minuten en investeer. Nee, stalk maar even 7, 8, 9, 10 uur. Ga maar eens even goed kijken van, hebben ze de kennis, maar mag ik de persoon ook? Hebben we een klik? Hebben we dezelfde communicatieding? Hebben
ga ik er langs voor 1 pt in plaats van gelijk boek een pt'tje?
Ja.
Weet je, dat is het geld ook niet.
Voel het aan de tand.
Ja.
Ja. Frustreert het jullie dat er tegenwoordig zoveel coaches zijn van lagere kwaliteit?
Nee, eigenlijk helemaal niet.
Dat zijn eigenlijk ook niet jullie.
Nou ja, kijk, wat ik net zei, het is een beetje vraag en aanbod. Dus als er zoveel van dat soort, denigerend doen, maar gastjes zijn, chickies zijn, die 18 zijn, een jaartje trainen en mensen coachen. Als
ja, die zijn
is,
er wel.
Ja, maar zij kunnen iemand die 15 is genoeg progressie laten boeken om naar hun 16e levensjaar te gaan en ze boeken wat vooruitgang. ergens is er blijkbaar vraag naar. Dus nou ja, ze vullen wel iets van een vraag op. En nou ja, dat leveren ze blijkbaar genoeg om in ieder geval genoeg geld binnen te krijgen om zichzelf coach te noemen. Die klanten, die ontgroeien die coaches toch vanzelf. Want die gaan vanzelf op zoek naar een hoger niveau coach, waarschijnlijk.
Ik heb daar nog niet eens een groot probleem. Ik denk door je voornamelijk moet kijken naar coaches die mensen gelijk volspoelen. Stoppen met allerlei pillen, spuiten, al dat soort dingen. Ja. Voor elke reden om maar progressie te boeken. Daar kan ik niet tegen. Dan denk ik van, dus zolang ze er maar de goede intentie hebben om iemand vooruit te helpen. Mocht je dan niet alle kennis hebben. Je hebt tenminste een intentie.
Ja.
Daar heb ik geen mis mee. Of de coaches die gewoon op zoek zijn naar een leuke schouw voor een weekend. Daar, die denk ik ook, die jongen wordt niet in de sportschool thuis. Want daar heb je er echt ook veel te veel van, helaas.
Ach, die man, gewoon leg eens uit.
Ja, het enige wat ze eigenlijk doen is mannelijke coaches die dan alleen maar bepaalde vrouwen benaderen. In de hoop dat ze daar een leuke avond mee kunnen hebben.
Oh,
okay. Even een tip hierop aanvullen, want die hoor ik wel eens voorbij komen. Als jij als meisje / vrouw zijnde op zoek bent naar een PT'er. En hij communiceert prijzen en je krijgt terug. Je kan de eerste twee keer ook al gratis langskomen. Is dat niet omdat hij je aardig vindt. Dat is eventjes mijn advies zo eventjes voor alle dames. Als een man je iets gratis aanbiedt, is dat altijd omdat hij iets terugverwacht. En niet omdat hij zo, omdat hij zo goed zak is.
Geen garantie geld terug.
Wow.
Oké. Nou ja, omdat ik zie het tegenwoordig ook steeds vaker voorbij komen. Ik noem dat altijd een beetje in mijn vakjargon dan de TikTok-coaches. En natuurlijk zullen ongetwijfeld goede jongens of dames tussen zitten. Alleen mensen die zichzelf een coach noemen. Terwijl dat ik dat nou, een beetje een tekortdoening van
jullie expertise... Precies, laten wij hem even terugkaatsen. Red, wat vind jij van dat soort coaches?
Ik heb daar een mening over. Kijk, ik ben laatst ook gevraagd van, ja, waarom ga jij geen coaching doen? Nou ja, ik vind mezelf totaal niet bekwaam genoeg om mezelf een coach te kunnen noemen. Ik vind dat je daar toch wel minimaal bepaalde opleidingen voor moet doen. Ook opleidingen in het kader van coaching zelf. Dus hoe ga je met mensen om? Gewoon mensenomgang, dat is ook al een heel vak aan zich. Daarbij, nou ja, ik durf wel met enige zekerheid te zeggen dat ik meer verstand en kennis van fitness heb dan de gemiddelde meeste coaches die nu actief zijn op de markt. Dus natuurlijk doet het niet met jullie, maar een heel groot gedeelte wat jonger in het vak staat, die weten bij wijze van spreken de meeste dingen nog niet eens. En ik vind het respectloos naar jullie toe, omdat ik al die informatie gratis voor jullie krijg om de community te serven. Dan ga ik natuurlijk niet die informatie zelf ook gebruiken bij wijze van spreken als coach zijnde. Dus ja, wat vind ik ervan? Ja, ik vind het enigszins frustrerend, maar ook gevaarlijk. Want stel dat soort gasten, want Diederik heeft het ook al een keertje aangekaart in de podcast. Als dat soort gasten in ene zelf bloedwaardes gaan interpreteren. Ja, of enhanced mensen gaan coachen. Ja. Terwijl dat ze zelf helemaal geen verstand hebben van enhancement. Of daar genoeg ervaring of studies mee hebben gedaan. Dan ben je letterlijk aan het kloten met iemands gezondheid. En dat vind ik gevaarlijk.
Ja, en ja. Het lastige daarmee, dat hebben we natuurlijk vaker over gehad. Maar is dat, kijk, er gaat geen, nou ja, 1 op 1 miljoen misschien een uitzondering. Er gaat geen jongen of meisje zijn die door een coach wordt volgetrapt met roids, die binnen nu en 2 jaar omvalt.
Nee.
Niemand gaat er last van krijgen. Dus,
lange termijn.
Ja, en maar het probleem, nou, die coach is al lang uit zicht verdwenen. Die weet niet meer wie je bent, die weet niet meer, die weet van je bestaan niet af. Tegen de tijd dat jij, nou ja, als vrouw zijnde zware virilisatie hebt doorlopen, of als man zijnde in één keer met weet ik veel, hart- en vaatziekte rondloopt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een beetje het lastige, want juist die doelgroep waar dit voor geldt, dat zijn, nou ja, jongens en meiden die best wel korte termijn denken, prefrontale cortex, ontwikkeling, bla bla bla. Dus best wel risicogedrag vertonen. En dat is wel kwalijk.
Ja.
Want die groep is heel, kijk, als er nu een meisje van 70 komt en er is een coach die zegt, ah, maar jij kan echt Nederlands niveau draaien. Je hoeft alleen maar 1 keer een kuurtje erin te doen. En als het dan ook nog eens goed aanslaat, ja, dan
maar zie niet wat de gevolgen over 2, 3, 4, 5 jaar zijn.
Ja.
Want ik heb genoeg dames in Nederland die door een coach geholpen zijn, waar echt extreme dingen gedaan zijn. De eerste 2 jaar, ja. Fantastisch.
Ja.
Absurde resultaten. Ik denk, wauw, wat hebben jullie gedaan? En dan ben je in één keer 5 jaar verder en dan zie je in één keer wat er een gevolg ervan is. En denk je, ja, dat was misschien cool voor dat moment, maar dat eindresultaat wil je niet hebben.
Ja.
En dat gebeurt te vaak helaas.
Ja.
Dus daarom zeg ik van, inderdaad, als een coach gelijk pillen, spuiten, dat zingen, dat is wel een rode vlag. Dat wil je absoluut niet doen. Dus dan zou ik zeggen van, ga maar een keertje bij Diederik langs, ga maar een gesprekje hebben. Ga maar gewoon eerst een second opinion aanvragen en luister gewoon even.
Ja.
Van, ga niet blindelings vertrouwen. Nee, luister gewoon eens een keer naar een arts. Dan heb je gewoon echt iemand die er officieel verstand van moet hebben. Klopt dit? Of is dit gewoon echt gekkenwerk? En dan krijg je waarschijnlijk wel een eerlijke antwoord, hoop ik. Dat je wel weet van wat je aan het doen bent. Dus daar wil ik mensen echt wel voor waarschuwen.
Ja. Ja, eens. Ja, dat blijft inderdaad wel een gevarendingetje naar mijn mening. Moet het worden aangepakt?
Hoe het moet worden aangepakt?
Ja, of moet dit worden aangepakt?
Ja,
het is lastig, want normaal heb je bij wijze van spreken alweer in een coach zijn voor, laten we zeggen, atletiek. Dan ben je altijd wel een soort certified iets-achtig. Er is een controle-achtig, er is een bond voor. Nederland is dat natuurlijk, je had dat toen ook in de bodybuildkast gezegd. In Nederland, of met fitness, is de enige sport waar je zonder training rond kan lopen. En dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde in het kader van coaching. Er is geen
controle op zijn als er een concern zou komen die dat zou kunnen. Waar je, volgens mij zijn er zoveel landen waar je een x-aantal punten of gradatie moet halen. Ik krijg zoveel EDU-punten elke keer voor opleiding die ik doe. Dat ik denk, heb ik niks aan, heb ik niet nodig. Maar voor andere landen heb je dat letterlijk nodig om je status als trainer te behouden. Zoiets in Nederland zou top zijn. Alleen, hoe ze dat willen gaan opzetten, ben ik heel benieuwd. Want waar maak je het onderscheid? Wat is een onvoldoende coach? Wat is een matige coach? Wat is een goede coach? Waar zit die gradatie in? Wie gaat dat bepalen? Ik denk dat dat een hele lastige wordt om dat in te vullen. Want daar gaan we het waarschijnlijk nooit met z'n allen over eens worden. Daar heeft jij en ik een andere perceptie voor. Jij misschien weer een andere perceptie voor.
Ja.
En dat is wel een groot probleem. En als je gaat kijken, er zijn volgens mij 120.000 lifestyle coaches sinds corona bijgekomen. Een hoop daarvan gaan dan een hele grote uitdaging hebben. Dus, want dat moet in één keer allemaal aan een bepaalde standaard voldoen. Ja. En iemand gaat er heel rijk van worden, want blijkbaar moet er een bepaalde opleiding gehaald worden. Die opleiding die gaat natuurlijk helemaal los.
Ja.
Dus dan zit er niet een economische gedachte achter. En dat gaat ook weer een punt worden. Dus dat maakt het een beetje lastig.
Ja, fair enough. Oké, in het kader van naast het hele coaching onderdeel, wat zijn in jullie ogen misschien een beetje gevaarlijke trends op social media? In het kader van dat mensen iets heel radicaals gaan doen voor gezondheid of iets in die trant. We hebben natuurlijk laatst Jay een podcast opgenomen over diëten, bepaalde diëten die je kan volgen.
Ik denk dat extreem vaste, wat je wel voorbij ziet komen,
ja,
dat is wel iets wat echt wel link kan zijn als je niet weet wat je doet.
Ja, want die had ik inderdaad ook opgeschreven, vasten, soms wel tot 72 uur. Kijk, ja, ik heb wel eens gehoord van 24 uur vasten of intermittent fasting is dan 16 om 8.
Ja, ik denk 16 tot 24 is niet heel gevaarlijk. Maar als je nou echt naar 72 uur gaat kijken, is het één keertje slecht voor je? Waarschijnlijk niet. Maar zijn er dingen die gelinkt kunnen zijn? Je weet niet hoe je gaat voelen. Dus ga je met 68 uur in een auto zitten, je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus, en daar staat geen controle op van, hey, wanneer heb je voor het laatst gegeten? Want dat kan gevolgen hebben. En dat denken mensen niet heel erg over na. Wat zijn de gevolgen van, als ik zo'n lange vast doe, ja, dat gaat invloed op je lichaam hebben.
Ja.
Hoe erg dat gaat zijn, verschil per persoon helaas. Ik kan in ieder geval tevoren vertellen, oh ja, bij de ene gaat het geen probleem zijn, bij de andere gaat het heel links zijn. En daar zit denk ik wel een heel groot iets. Dus waar we over na moeten denken van, is het slim dat mensen dat zomaar doen? En wat je kunt ze helaas niet tegenhouden. Als iemand weigert te eten, ja, kan je niks tegen doen bijna. Alleen, ja, dan moeten we wel kijken van, denk goed na over de gevolgen wat het kan zijn. Maar ook op werk gaat je werkprestatie achteruit. Kan het gevolg hebben hoe jouw leidinggever jouw functie ziet en je beoordeling gaat doen. Omdat je een paar dagen gewoon echt niet scherp was en behoorlijke blunders maakt. Dat zijn wel dingen die ik denk van, ja, daar wil je wel over nadenken.
En ik denk ook dat wat we nou in het begin ook zeiden, dat mensen heel erg korte termijn denken. Nou ja, ook wat betreft dat kuren en zo. Het wordt wel, Diederik zei dat ook, het aantal mensen dat steroïden, of tenminste dat, PED's gebruikt, verdubbeld eens per twee jaar was het volgens mij in Nederland. Dus dat betekent dat die hoeveelheid enorm toeneemt. En dat is natuurlijk ook al kwalijk. En nou ja, voordat mensen dan weer zeggen dat het hypocriet is dat ik dan wel gebruik, ik denk juist dat er veel te weinig over wordt gesproken, veel te weinig inhoudelijk wordt verteld. Kijk, ik kan rustig zeggen, ik kuur nu, mijn eerste kuur was 10 jaar geleden. Het is niet alsof het eraan komt vliegen qua progressie.
Helaas.
Dus, ja, was het maar eens feest. Maar of eigenlijk helemaal niet. Was het ook niet meer speciaal meer. Maar kijk, ik denk juist dat het wel goed is dat mensen zich wel heel bewust zijn van, bij vrouwen helemaal zou ik die keuze juist heel voorzichtig maken als je hem überhaupt al maakt. Maar ook bij mannen, ga ervan uit dat het waarschijnlijk een keuze voor de rest van je leven is. Dus het is niet eventjes gewoon even een kuurtje, even een shape en boostje geven en dan stoppen. Dit is een deur die je opentrapt, die krijg je gewoon niet meer dicht. Zeer waarschijnlijk niet. Er zijn er maar heel weinig die dat aan kunnen doen, hoe je het ook wil noemen. En ik denk wel dat het goed is dat daar gewoon veel meer over wordt gepraat. Dat er een Diederik is daar natuurlijk, Android Health Clinic, is daar een hele goede stap in. Dat er nu vooraf gewoon goed beschikbaar onderzoek is. Want huisartsen willen daar nooit aan meewerken.
Ja.
En ja, dat komt uit eigen zak. Maar het is denk ik wel heel goed om daar, voordat je die keuze maakt, echt een hele goede basis voor legt. Wat betreft gezondheid, onderzoeken, weten waar je staat. En dan gewoon geleidelijk aan, bij voorkeur onder begeleiding van een goede coach, gewoon rustige stap in te maken. En wees je ervan bewust dat dat nou ja, een plan van 10, 15, 20 jaar gaat zijn.
Ja.
En niet eventjes, oh, we rammen er een kuur in. En volgend jaar heb je een dikke transformatie doorgemaakt.
Ja, ja, ik noem dat altijd de SARM cultuur en ja, de basic ja, fit. Oprecht. Dat is wel ja. Oprecht. Het is vaak niet eens. Het is vaak dat mensen denken dat die pilletjes onschuldig zijn. Maar dat is het toch helaas niet.
Nou, kijk, en één keer een kuurtje is echt het probleem niet.
Ja, sommige gasten zien is dat soort kuurtjes, zoals bijvoorbeeld even een paar van die pilletjes. Hetzelfde als creatine of als ashwagandha. Ja, dat ze gewoon even zo makkelijk die tabletjes naar achter gooien.
Ik denk een andere die misschien wel kan zijn, is inderdaad, nou, koud watertemperatuur is echt een hype. Mm-hmm. Mensen in ijsbanen gaan zitten.
Ja.
Maar dat ze er ook in gaan hype van maken, hoe lang kun je het volhouden?
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook
72 uur in een ijsbad.
Kijk, ik denk, ja, inderdaad, ga je 3-4 minuten in een ijsbad zitten, zal niet heel gevaarlijk voor zijn. Maar ga je naar kwartieren zitten, dat wordt wel een ander verhaal.
Ja.
Echt een beetje ouwtje, en zeker wat is het buitentemperatuur en dat soort dingen. Want ja, ga je dat soort dingen doen, kan behoorlijke gevolgen hebben. Zeker als je het elke ochtend doet en er kijkt niemand op een gegeven moment meer. Omdat je het elke ochtend doet en je gaat het best wel extreem doen. Het moet maar één keertje fout gaan en je hebt echt een serieus probleem.
Ja.
Dat soort dingen denk ik dat mensen ook wel overhouden. Dan denk ik van, wat zijn eigenlijk normale richtlijnen voor als ik dit doe? Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar denk wel even na over wat je doet. Niet dat je denkt, oh, hier moet ik ook progressief overload op gaan toepassen. Want dat is niet helemaal de bedoeling bij zoiets.
Ja. Zijn er ook nog andere diëten die jullie veel voorbij zien komen? Dat je zegt van oké, dit is echt gevaarlijk. Want we kennen natuurlijk wel de Liver King met zijn carnivore dieet. Die claimt dat hij netty is.
Carnivore dieet wou ik aanhalen. Niet zozeer...
Ik zou niet zeggen dat die direct gevaarlijk is.
Nee, precies. Alleen, wat het wel is... Kijk, er gaat natuurlijk in die cultuur, gaat helemaal rond. Hoe hoger je cholesterol, beter. Weet je, dat is gewoon... Cholesterol is niet slecht, want koolhydraten is slecht. Dat is gewoon een beetje wat zij roepen.
Blokje roomboter als snack.
Precies, weet je. En dat soort dingen, dan denk ik wel van ja, weet je, het gaat zijn doel sowieso heel erg voorbij. Maar het is ook gewoon niet optimaal. En ik denk dat elk dieet dat volledige voedingsgroepen uitsluit, maakt me niet uit of het keto, carnivore, vegan, whatever, het is allemaal even ongezond. Het meest ideale dieet is gewoon een dieet waarin niks wordt uitgesloten, waarin je niet per se denkt in, nou ja, weet ik veel, per se goede voeding, per se hele slechte voeding. Maar daar gewoon een fatsoenlijke balans in, nou ja, hebt en ook weet te houden.
Ja, vind je, ben je het daarmee eens?
Ja, ik zit denk ik nog die eten die denk die echt gevaarlijk zijn die voorbij zien komen. Ja, denk ik, alleen ja, extreem laag in vet ben ik echt geen voorstander van. Dat mensen echt wel, dat geeft zoveel hormonale problemen als mensen echt op een 1/4 gram vet gaan zitten per dag. Dan denk ik, zou niet weten waarom. Doe dat gewoon niet, houd echt nog een stuk hoger dus. Extreem low fat, zou ik wel denken dat is wel echt gevaarlijk. Low carb ben ik ook geen voorstander van. Want als ik nu zie van hoeveel mensen schildklierproblemen hebben, ik denk dat een heel groot deel daar te wijden aan is dat mensen te laag in koolhydraten zitten. En dat daar gewoon echt tekorten doorkomen, waardoor dat steeds meer terugkomen. Dat er in één keer heel veel meer auto-immuunziektes komen die in één keer 50, 60, 70 jaar geleden niet waren. Omdat het geen punt was. Dus ik denk dat dat ook wel een achterliggende gedachte met elkaar heeft.
En wat ook wel een gevaarlijk dieet is, is gewoon het gemiddelde westers dieet.
Tja. Dat is misschien nog wat gevaarlijk dieet ja, van allemaal.
Nu we daar toch over hebben, is eigenlijk gewoon ja, de voedingskeuze qua producten die mensen maken.
Ja.
Van hoeveel mensen ik in coaching krijgen die eigenlijk gewoon leven op supplementen.
Tja.
Van ik eet proteïne pannenkoeken met een of andere siroopvariatie die ze dan hebben om een smaakje te hebben en dan
pure aspartaan.
Ja, lekker. Eigenlijk alleen maar aspartaan en dan de volgende maaltijd is een eiwitreep en de volgende maaltijd daarop. Er staat geen normaal voedingsproduct eigenlijk in het voedingsschema meer. Ik weet niet of op lange termijn dat het slimste is om te doen. Hm. Zeker voor je darmen niet.
Nee.
Dus dat zijn wel dingen dat ik denk. Maar ook bijvoorbeeld denk aan de hoeveelheid Monsters, Red Bulls, energiedrankjes die mensen drinken. Kijk, eentje is echt niet een probleem. Maar gooi je elke dag 4 van die blikken naar binnen.
Ja, dan gaat het hard.
Dan gaat het hard. Dus ik denk dat soort dingetjes. En inderdaad, ook zelfs met pre-workouts. Elke dag 2 scoops nemen. Weten we zelf ook wel dat het niet heel slim is.
Ja, want Jay, jij zei het westerse dieet. Wat is er zo gevaarlijk aan het westerse dieet? Als we eventjes puur kijken naar het gemiddelde westerse dieet, wat is er niet goed aan?
Hoe het smaakt.
Ja. Kijk, sowieso, en daar gaat iedereen weer over struikelen, dat het met verslaving te maken heeft, is fucking onzin. Maar er is heel veel onderzoek gestoken in zo gevoel, mondbeleving, smaak, geur, whatever. Waar natuurlijke producten gewoon niet tegenop kunnen, uiteraard. Logisch. Wordt veel te veel gekozen voor alleen bewerkte voeding. Er wordt niet gekozen voor fruit, groente, verse producten. Probleem daarmee is ook dat juist diverse producten vaak veel beter vullen per 100 calorieën dan dat zeer bewerkte voeding doet. Dus daarop volgend is de totale calorieinname veel te hoog voor de hoeveelheid activiteit die mensen doen. Dan is het ook nog eens zo dat mensen helemaal geen activiteit doen. Dan is het ook nog eens zo dat mensen constant heel erg gestrest zijn, waardoor cortisol hoog is, waardoor er eigenlijk de hele tijd een beetje vet wat zeg maar onderuit wordt opgeslagen in plaats van op organen. Of niet een beetje vet, het vele vet wat onderuit wordt opgeslagen en niet op organen is op zich voor gezondheid niet heel schadelijk. Maar door cortisol wordt dat constant vrijgemaakt. Kan ergens heen, want mensen zijn niet actief. Dus het wordt op organen opgeslagen. Dus het is eigenlijk gewoon een hele kettingreactie die gewoon erop neerkomt dat mensen ongezonde voedingskeuzes maken of te makkelijke voedingskeuzes maken. En zelf ook gewoon veel te lui zijn en veel te weinig bewegen voor wat het lichaam eigenlijk zou moeten bewegen. En die twee samen zorgt gewoon eigenlijk voor alle. Er was toch een post van de week volgens mij dat er nu in Nederland 1,6 miljoen mensen met prediabetes zijn, zoiets.
Ja, pre-diabetes. Ja, dus ze hebben het nog niet, maar dat zit er al aan te komen als ze doorgaan.
Dat wordt alleen maar meer, dat stapelt alleen maar op.
Ja, als je ook het hele activiteitsniveau van de gemiddelde Nederland neemt af en af en af. Ik denk dat als jij vraagt wat is de problemen, mensen worden steeds luier. Dat is gewoon een feit. En dat wordt wel een probleem. En ook de hoeveelheid daglicht die we zien, wordt minder en minder. Bijna alles is kunstmatig licht. Als je mensen vraagt, tegenwoordig vraag ik wel eens, een van de dingen die wij in coaching is mensen 20 minuten buiten zijn per dag. Sommige mensen is dat gewoon opgave om 20 minuten buiten te zijn per dag.
Ja.
Ik denk, dat moet niet zo onmogelijk zijn als het klinkt.
Ja.
En van 24 uur om 20 minuutjes buiten te zijn, dat lukt gewoon bijna niet sommige dagen. Ik denk, ja, en dan vind je het raar dat je allerlei klachten krijgt, terwijl je eigenlijk helemaal geen zonlicht krijgt. Wat misschien een van de meest gezonde dingen is die er is.
Ja.
En wat ik daar, en wat je nu zegt dat mensen het dan raar vinden dat ze ziek worden. Als je erover nadenkt wat ons lichaam eigenlijk zou moeten doen qua beweging, zonlicht, niet zoveel vet hebben, bla bla bla. Hoe weinig mensen echt voor hun lichaam zorgen en hoeveel tientallen jaren dat goed gaat voordat de problemen optreden, zou ik me eerder daarover verbazen dat mensen niet veel eerder omflikkeren met alle ongezonde shit die ze doen. En hoe weinig bereid ze zijn om juist gezondheid te investeren, dan dat ze op een 40ste, 50ste een keertje ziek worden.
Ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Dus wil jij de lekkerste kortingen? Ga dan naar sportpoeder.nl.
Zijn er wat zijn de makkelijkste verbeterpunten die je dan qua westerse levensstijl?
Dus meer naar buiten toe, een beetje zonlicht op je poren. Ook al is het winter, maak je zak uit. Laat ik zeggen, een beetje daglicht in je ogen.
En beweging.
Ga maar eens 5000 stappen per dag, dat kan iedereen.
Maar de minimale standaard zijn 6000 stappen per dag, moet zijn voor een gemiddelde persoon. We hebben het niet over iemand verplicht 10.000, 6.000 is echt wel makkelijk te behalen als je niet extreme dingen hoeft te doen. Dat zou er zijn. Kijk, ideaal zou iemand inderdaad 3 keer krachttraining per week doen, 2-3 keer krachttraining per week. Maar zou je kijken wat is optimaal, dan komen mensen al 5 keer 30 minuten cardio van 130 hartslag uit. Als je tegen mensen, veel mensen zou zeggen, als Jay officieel vraagt, Jay, ga eens 5 keer 30 minuten cardio doen. Dat is wel veel. Dat gaat hij echt zeggen. Maar dat
per maand vind ik dat een hoop.
Ja, maar dat is eigenlijk de normale standaard wat iemand zou moeten doen voor optimale gezondheid.
Ja.
Als je daar gaat kijken, die standaarden zijn zoveel hoger dan het gemiddelde Nederlander. Ja, dan ga je echt schrikken. Want de meeste mensen zeggen, dat is wel veel. Ja, wil je gezond zijn of wil je gewoon er zijn? Heel groot verschil. Er zit een heel groot verschil.
Die vind ik heel leuk. Gezond zijn of er zijn.
Ja, er zit een heel groot verschil tussen. En dat denk ik wel iets wat mensen echt over na willen denken.
Ja, en ik denk.
En wat het is, 3 keer per krachttraining, zei je net.
Ja.
Eiwitten opschroeven.
Nou ja, dat daar voor mij een keertje eerder aangehaald, maar dat. Wel sporten is gezonder dan dat roken ongezond is. En mensen moeten dat echt goed in hun oren knopen. En weet je, voor onze community, iedereen die dit kijkt, die sport wel. Maar trek je ouders een keertje aan hun oren. Want heel waarschijnlijk sporten je ouders wel te weinig. Maar 3 keer per week sporten hoeft niet per se krachttraining te zijn. Wel bonuspunt als je krachttraining doet. Want er is echt geen één betere sport voor gezondheid dan krachttraining.
Als je op lange termijn kijkt voor, als je gezond oud wil worden, hoe belangrijk krachttraining is voor gezondheid. Puur voor dat alleen al. Zou je het willen doen? Want dat is echt gigantisch groot verschil.
Maar eigenlijk zou iedereen krachttraining moeten doen.
En dat je barbelboomvriend zei wat anders.
Ja, nou ja, ja, ik zei niet bodybuilding, ik zei krachttraining. Wat hij doet is in zekere zin ook een krachttraining.
Ja, nee, maar als mijn moeder op een machine leg press gaat zitten en ze drukt 25 kilo 10 keer weg, is prima voor haar als stimulus. Ja.
Dat is heel wat anders dan wat Jay moet doen.
Voor je opa en oma, 20 keer opstaan uit de stoel kan krachttraining zijn.
Fair enough.
Dus waar het om gaat, is dat je spieren progressief belast. En dat zou eigenlijk wel een paar keer per week moeten gebeuren. Ik denk dat, zelfs als je dieet niet aanpast, denk ik dat in het gemiddelde Westen, dat daar zo belachelijk veel progressie te boeken valt.
Ik denk dat het prachtig voorbeeld is Arie Boomsma met zijn vader. Die video's die hij op Instagram hebt. Dat is ook krachttraining. Een variatie van. Prachtig voorbeeld. Ja,
en wat is dat dan? Weet ik niet.
Ja, hij is met zijn vader is dan bij hem in de gym. En die zijn dan bijvoorbeeld over bepaalde gordels zijn ze heen aan het stappen. Ja, ja, ja. Gewoon echt variaties die jij zou zeggen. Ja, voor veel mensen die kijken zullen zeggen, dat is geen krachttraining.
Mm-hmm.
Op die is het progressief. Ja. Want dat is niet iets wat hij dagelijks in het dagelijks leven doet.
Ja.
Dus dat is een vorm van krachttraining wat bijdraagt aan de kwaliteit van zijn leven. En dat is op een gegeven moment wel belangrijk.
Ja, ja, fair enough. Eiwit is denk ik ook wel belangrijk om daaraan toe te voegen. Ja, dat het eiwitrijker eten.
Ja, ik denk gewoon, als je gaat kijken naar hoe stel je een maaltijd samen. Veel mensen zeggen, ik ga brood eten met dit. Start eerst eens met een eiwitproduct. Elke maaltijd die je eet, wat is de eiwitbron die je gaat nemen?
Zo doe ik mijn meal prep ook altijd.
Ja, en dat zou de eerste zijn. Dan ga ik een groente- of fruitbron toe. Voordat je aan de rest gaat denken. Dan een vetbron en het laatste pas koolhydraten.
Ja.
En als je op die manier een voedingsplan gaat samenstellen, zeg niet wat je moet eten, maar als je hem op die manier samenstelt, ga je er al gezonder uitkomen door alleen dat te doen.
Ja, ja. En kijk ook niet te veel naar de prijs, denk ik. Dat is ook vaak goedkoop is duurkoop, zoals we vaak zeggen.
Ja, maar
gewoon een simpel voorbeeld is, neem even de kwaliteit van je bed. Hoeveel tijd spendeer je in je bed? Hoeveel geld geef je uit aan je bed?
€200 voor een bed, 5000 voor een tv.
Ja.
Ja, en dan denk ik van, wat is het belangrijkste voor je gezondheid? Ja. Hoe je slaapt? Of hoe je tv kijkt.
Ja, ja, fair enough.
Dus ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die meer geld hebben. TV, grapje, bla bla. Maar dat er meer mensen zijn die bereid zijn meer geld uit te geven voor de bank die voor de tv staat.
Ja.
Dan voor een bed en matras.
Klopt, dat denk ik ook inderdaad. Wat mij altijd opvalt is, ik heb nu de laatste tijd dat ik ook voor mijn ouders aan het koken ben. Dus mijn moeder die doet dat altijd normaal. Maar die haalt het varkensvlees, omdat dat goedkoper is. Maar ja, dat hoeft dus altijd niet altijd beter te zijn. Dus je zou dan bijvoorbeeld beter voor kipfilet kunnen gaan als voedsel.
Maar de keuze om varkensvlees te eten, ik eet geen varken. Maar de keuze om varkensvlees te eten zou voor veel mensen alsnog veel beter zijn dan de fucking rotzooi die ze nu naar binnen schuiven.
Klopt, maar meer in het kader van als je kijkt naar
varkensvlees, is het alweer een verschil.
Ja, tuurlijk. Maar meer in het kader van de caloriehoeveelheid wat erin zit. En als je een beetje bekijkt van het overgewicht perspectief.
Maar dan alsnog zelf je eten maken en er moeite voor doen om het. En ik haat koken, dus nou ja, ik praat nu ook tegen mezelf. Maar er zijn ook hele goede meal prep opties en weet ik het wat natuurlijk. Maar zelf eten. Klaarmaken of samenstellen. Al maak je de ongezondere keuzes, is ze zeer waarschijnlijk alsnog beter dan kant-en-klare supermarktvoedsel.
Ja, tuurlijk, dat is waar.
Of thuis bezorgd.
Ja, fair enough. Ja, nee, klopt. Ja, ik zat meer een beetje te denken aan makkelijke foodswaps die je bij wijze van spreken kan doen. Maar dat ik eet zelf ook bijna geen varkensvlees meer. Eet jij nog eens varkensvlees, Frank?
Ik denk al 20 jaar niet.
En wat is voor jullie de voornaamste reden dat jullie geen varkensvlees eten?
Mijn darmen gaan er niet lekker op. Dat is denk ik de voornaamste reden. Dat ik merk van, ik ga er toen niet helemaal lekker op. Dus dat is het, denk ik. En gewoon de vetconsumptie van hoe het
vet is. Ja, dat is vooral voor mij.
Dat niet uitkomt met mijn macronutriënten, hoe ik het wil indelen. Dan denk ik, ja, die maaltijd heeft te veel vet. Dat komt door dat product, die moet eruit.
Ja,
dat is eigenlijk hoe ik letterlijk denk.
Eens.
Ja, en ik heb het idee, kan ik niet helemaal plaatsen, heb ik ook niet helemaal goed uitgezocht of dat echt zo is. Ik heb dat niet met een exclusie
idee. Gewoon
dat
zorgen.
Ja, nee, het komt gewoon door mijn bulk. Maar dat mijn huid er serieus wel wat slechter op gaat.
Ik zie hem wel, maar ik kan geen correlatie maken waarom.
Ja.
Dus ik merk wel bij mensen die heel veel varkensvlees eten, vaak acne-variaties, dat soort dingen. Ik zie wel meer terugkomen. Waardoor? Ja, misschien door de hoge vetconsumptie, doordat iets met de hormonen doet.
Ja, en het is wel zo, en dat is, koeien vreten gras. Tenminste, niet allemaal, maar als je een beetje fatsoenlijk koeienvlees koopt, vreten gras. Varkens kunnen in zekere zin hetzelfde eten als wat mensen eten. Dus ook als je gaat kijken naar de hoeveelheid voeding en nou ja, dus ook hectare, grond, water, bla bla, die nodig is om een kilo varkensvlees aan te zetten, is zeer waarschijnlijk hoger dan die nodig is voor een kilo koeienvlees, rundvlees. Dus ook als je kijkt naar milieu, mogen mensen die hier meer van weten, mogen mij in de comments corrigeren als dat niet klopt wat ik zeg, maar volgens mij was dat zo. Dat voor het milieu een kilo rundvlees doorgaans een stuk minder belastend is dan
kilo soja. Oh, ja, varkensvlees, sorry. Maar dat is ook meer, ook qua soja, dat is ook, zou je ook verbazen hoeveel...
Wat betreft soja, daar kunnen we ook een heel boekje over openen.
Maar, ja, klopt.
Ik weet niet of we dat niet moeten
doen. Nee, nou ja, soja is in ieder geval vast beter dan varkensvlees, denk ik. In het kader van milieu misschien niet, maar wel qua
gezondheid.
Totale hoeveelheid calorieën wat je daar krijgt.
Kijk, het probleem,
calorieën misschien wel, hè?
Het probleem met soja is dat soja echt een extreem bespoten product is... In Amerika ook wel hele andere regels wat betreft bestrijdingsmiddelen gelden dan hier. En dat dat wel een hele goede manier kan zijn om je bestrijdingsmiddelen per dag binnen te krijgen.
Mooie micro-target. Ja, dat je tegenwoordig in MyFitnessPal bestrijdingsmiddelen kan staan. Dat zou een mooie toevoeging zijn.
Ik merk gewoon letterlijk, ik ben regelmatig in de VS. Als je daar gewoon dezelfde dieet in Nederland eet als in de VS. In de VS kom ik aan op hetzelfde aantal calorieën. Maar als ik gewoon kijk hoe het eten eruit ziet. Als ik gewoon kipfilet neem van Albert Heijn even. Die kan je gewoon indrukken. In Amerika is die 2,5 keer zo groot en die is gewoon keihard dezelfde hoeveelheid.
Mm.
Ja, dat kan niet alleen maar kip zijn. Daar zit iets in wat opgespoten is tot het zo groot wordt. Dus dat merk je direct.
Ja. Mm. Oké. Okay. Heren, dank jullie wel weer voor jullie dynamische duo en jullie bijdrage aan deze podcast. Thanks weer voor het luisteren en voor het kijken. Ben je aan het luisteren via Spotify? Laat even 5 sterren achter. Ben je aan het kijken via YouTube? Laat een blauw duimpje achter. En klik op de abonneerknop en laat in de comments weten welke onderwerpen jullie de volgende keer besproken willen hebben. Geef Jay en Frank even een follow op de socials en een goede dag nog verder. Ciao!
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.